naar agenda punt 7, de visie op de grootschalige opwekking van duurzame energie en in Laarbeek. In de agenda staat dat er één agendapunt is waar de leden van de commissie ruimtelijk domein in mee kunnen spreken. Ik heb net te horen gekregen dat ook dit onderwerp iets is wat ook binnen de commissie ruimtelijk domein zou kunnen thuishoren. Dus degene van de commissie ruimtelijk domein die willen, kunnen hierin gewoon mee discussiëren. En we beginnen. Kijk even naar achteren. We beginnen met een inleiding van jou, Marieke. Mevrouw Oteman zal een toelichting geven op de stukken. En u dan een stuk voor een deel meenemen in de vraagstellingen die er ligt. Marieke.
Ik kom even naar voren als u het goed vindt. Is mij gevraagd om in de microfoon te praten voor de opname, dus dat ga ik proberen. Ja, bedankt dat ik hier vanavond mag staan. Ik ga proberen om het tot een kwartier te beperken. Dat wil zeggen dat er niet heel veel tijd is voor details. Maar ik ben nog gewoon aanwezig. En natuurlijk is de wethouder er ook voor vragen hierna. Ik ben hier eigenlijk op uw uitnodiging. Want in februari stond ik hier ook. Toen hadden we een thematische raadsavond over de omgevingsvisie buitengebied. Dat ging deels over de energietransitie. En toen is mij gevraagd, kunnen we niet als Laarbeek een visie opstellen over de grootschalige opwek van duurzame energie. Nou, we zijn een half jaar verder en het eerste concept ligt nu aan u voor. Dat mag ik presenteren. Voor ik op de inhoud inga, wil ik nog heel even iets zeggen over de context waarin u dit stuk moet zien. Het is een groot onderdeel van die omgevingsvisie buitengebied. Het kaartmateriaal komt daar ook vandaan. We zijn met een heel team bezig om te puzzelen met allerlei uitdagingen die we zien in ons buitengebied. Transitielandelijk gebied in brede zin. Energietransitie is daar maar een onderdeel van. Tegelijk loopt de rest, werd net al even genoemd. Een betere inleiding had ik me eigenlijk niet kunnen wensen natuurlijk. De uitgangspunten die u vanavond ziet zijn zoveel mogelijk in lijn met de vorderingen van de rest tot nu toe. We hebben wel gemeend om daar niet op te moeten wachten. Omdat wij op dit moment vastzitten. Wij hebben nog geen beleid, wij kunnen nog niks met grootschalig opwek. En u heeft die vraag gesteld. Wij bereiden iets voor en kijken hoe we dat zoveel mogelijk in lijn kunnen brengen met wat er regionaal gebeurt. Het kan dus zijn dat op een later moment dit wordt aangevuld met richtlijnen vanuit de regio. Maar wij gaan ervan uit dat dat MRE-document groter is van opzet, algemener, globaler. En dat dit soort visies een lokale uitwerking zijn van die regionale kaders. Sorry. Het stuk begint met een aantal uitgangspunten. Het eerste is een heel belangrijke, dat is het toestaan van grootschalige opwek onder voorwaarden. En dat betekent dat we de deur een beetje op een kier zitten. Dat wij initiatieven, ondernemers die willen investeren, burgers die samen iets willen, een kans geven. Op dit moment hebben wij geen visie op grootschalige energie en dat betekent dat principeverzoeken die bij ons binnenkomen op dit moment moeten worden aangehouden. Gebeurt daar iets spannends onder de tafel? Goed, ik ga gewoon verder. Het tweede uitgangspunt is dat de raad beslist over elke aanvraag. En dat lijkt misschien logisch, want er is een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Maar dat dat zo benadrukt wordt, wil zeggen dat het meer is dan alleen een hamerstuk. Maar dat we echt inhoudelijk willen kijken over de afweging van die verschillende aspecten van een project. En wat vinden we belangrijk als het gaat om landschappelijke inpassing, als het gaat om maatschappelijke meerwaarde. Hoe beoordelen we dat? Dat willen we echt zoveel mogelijk met z'n allen gaan doen. We willen ook beperkt beginnen. Niet zomaar die deur wagenwijd opengooien, maar zorgvuldig en rustig kijken hoe de energietransitie kan landen in Laarbeek. Want dat die moet landen en dat dat iets heel groots moet worden, willen wij aan onze bovengemeentelijke doelen voldoen. Dat begint steeds meer door te dringen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu in één keer al onze zorgvuldigheid overboord moeten gooien. Daarom hebben we deze kaders opgesteld. Daarom komen we ook telkens voor het laatste woord bij de raad. En daarom beginnen we ook klein. Dan hebben we daarna de kans om die kaders opnieuw te overwegen. Om te kijken, werkt dit? Moet dit scherper? Moet dit losser? Zijn we klaar als we die 6 projecten klaar hebben? Of vinden we dat we in die lijn door kunnen gaan? Er komt dus een evaluatie. Op het moment dat het nou bijvoorbeeld helemaal niet stormloopt met aanvragen, dan gaan we over een jaar ook evalueren. Dus het is niet zo dat we net zo lang wachten tot we ze allemaal vol hebben of zo. We willen projecten beoordelen op de kans die ze hebben en op hoe ze passen bij Laarbeek en niet op volgorde van binnenkomst. Wij willen namelijk goede aanvragen en geen haastige. Dat wil dus ook zeggen dat op het moment dat die visie wordt vastgesteld, we even gaan wachten met het beantwoorden, behandelen van de aanvragen. We hebben op dit moment een stapeltje principeverzoeken liggen, met name voor zonneweiders. Die mensen hebben allemaal van ons het antwoord gehad, wij denken hier nog over na. Stel dat deze visie wordt vastgesteld, dan krijgen zij een aantal maanden om tot een gedegen voorstel te komen en dan gaan wij dat beoordelen. Ten slotte is een deel van Laarbeek is uitgezonderd voor grote projecten. En de afweging daarvoor is geweest op basis van landschapstypen die wij hebben ontwikkeld met het team wat de omgevingsvisie buitengebied schrijft. Ik laat dadelijk die kaart ook zien en licht even toe hoe we tot die typering zijn gekomen. Het is een beetje voorbarig om die hier al te laten zien, want die typering vormt de basis voor een stuk wat nog komt, die bredere omgevingsvisie. Maar om de energietransitie daar echt in te kunnen passen, hebben wij dat kaartmateriaal alvast omarmd en kunnen we dit stuk straks ook in de omgevingsvisie schuiven. Nou, de visie ziet er als volgt uit. Het begint met die uitgangspunten die ik zojuist heb genoemd. Daar zit een klein cadeautje in, de mini-regeling, daar kom ik helemaal op het eind van mijn presentatie nog op terug. En vervolgens wordt een aantal criteria vastgesteld die eigenlijk dienen als een handvat voor ons om projecten te kunnen beoordelen. Die criteria die vallen in 4 categorieën uiteen: maatschappelijk, landschappelijk, participatie en procedureel technisch. En van die landschappelijke criteria hebben we vervolgens gemeend om die te moeten specificeren voor de 2 projecten waar we ook echt aanvragen van verwachten. En dat zijn zon- en windprojecten. Hier hebben we die landschapskaart van Laarbeek. Ik noemde het net al even. Een van de eerste dingen die wij echt als product hebben gemaakt met het team Omgevingsvisie Buitengebied. We hebben gekeken naar een aantal belangrijke aspecten van het landschap in Laarbeek. Bijvoorbeeld de archeologie, de aanwezigheid van natuurlijke elementen, van door mensen gemaakte elementen. Hoe ziet de natuur eruit? Hoe is het verleden van het landgebruik geweest? Hoe is het landgebruik op dit moment? Maar ook, wat is ons wensbeeld? Hoe willen wij die gebieden verder ontwikkelen? Waar zien wij kansen voor natuur, voor recreatie, voor uitbreiding van woningen wellicht? Dus dat hebben we allemaal meegenomen. En als je dat over elkaar heen legt, dan ontstaat er echt een hele duidelijke scheiding in verschillende gebieden die elk hun eigen achtergrond hebben, elk hun eigen functie hebben en ook elk hun eigen doel in dat wensbeeld van Laarbeek. En in het ene gebied zie je dan dat grootschalige opwek veel beter past dan in een ander gebied. Een gebied waar altijd veel ontwikkelingen zijn geweest, wat historisch niet meer zo waardevol is, maar altijd juist veel is gepionierd. Ja, dat leent zich voor een volgende stap. Terwijl een landschap met heel veel monumenten, met een mooi oud kasteel, ik noem maar iets, dat moet je beschermen. En daar detoneert het als je daar een windmolen zou neerzetten, dus dat moet je ook niet doen. En daar moet je dan aan de voorkant ook zo duidelijk mogelijk over zijn. En daarom hebben wij gemeend sommige gebieden van grootschalige opwek te moeten uitsluiten. Dat wil niet zeggen dat de gebieden die we niet uitsluiten, dat je daar alles maar mag doen. Daar is die hele rest van criteria voor. Maar sommige gebieden, daar moet je vanaf blijven. Dit is een kort overzicht van die voorwaarden. Ik ga ze dadelijk even af, maar er zijn dus 4 categorieën. Ik noemde ze al even landschappelijk, maatschappelijk, participatie en procedureel technisch. En wat belangrijk is om hiervan te benadrukken, is dat een project integraal wordt beoordeeld. Dit is geen checklist en als je overal een checkje hebt, nou, dan zal je die vergunning wel krijgen. We gaan echt kijken naar wat is de motivatie van een project op elk van deze punten. Waar scoren ze goed, waar scoren ze misschien iets minder? Kan die score misschien omhoog? Of is het misschien niet zo belangrijk op het moment dat ze op alle andere punten fantastisch scoren en heel goed aansluiten bij dat wensbeeld wat wij hebben voor Laarbeek. Dus op basis daarvan zullen wij tot een integrale afweging komen. Dat is maatwerk. Dat vereist wat ambtelijke capaciteit. Daar hebben we het net al even over gehad. Maar wij denken wel dat het noodzakelijk is om de energietransitie op een zorgvuldige manier in Laarbeek te laten landen. Want dat die moet landen, dat is duidelijk. Als wij nu niks doen, dan komen die richtlijnen vanuit Eindhoven eraan. Dan overkomt ons dit. Daar zijn veel globalere landschapskaarten bij betrokken. Veel globalere berekeningen. En dan staan we niet aan het stuur. En als wij dit, of in een gewijzigde vorm, of volgend jaar, ik wil u niet opjagen. Maar als wij hier nu over nadenken met z'n allen, dan hebben wij meer de regie. En dan kunnen wij veel beter onderbouwen waarom wij een project wel of niet toestaan. Ik ga even één voor één de voorwaarden af. De eerste is landschappelijke inpassing. En dat moet je zien als een soort van trechter. We hebben eerst gekeken naar die globale landschappen, die 8 landschappen die ik net liet zien. Past daar iets in of niet? Als daar iets in past, wil dat niet zeggen dat de projectlocatie ook goed is. Dus dan kijken we vervolgens naar de precieze plek. Staat daar toevallig een monument vlak naast? Of is er een andere reden waarom op die plek iets onmenselijk is, terwijl het in het bredere landschap wel zou passen? Dan kijken we naar de inrichting. Hoe ziet de installatie er precies uit? Of hoeveel zonnepanelen gaat het? Of hoeveel windmolens? Of nou ja, nog een andere centrale, verzinnend maar. Hoe wordt die landschappelijk ingepast? Wordt die bijvoorbeeld verstopt achter een heggetje? Nou, dat kan heel goed als je een landschap hebt dat heel gesloten is. Maar niet als het een wijd en open landschap is. Dan moet je juist kijken hoe je met materiaalgebruik, met zichtlijnen kan werken, zodat het geïntegreerd wordt in het landschap. Een nieuw element wordt, wat zo min mogelijk uit de toon valt. Nou, daar hebben we voor al die landschappen een soort landschapspaspoort voor geschreven. Daar kun je de kernkwaliteiten van het landschap in lezen. En daar kun je dus ook zien, als ik in dat landschap op die plek iets groots wil bouwen, of dat nou een rij zonnepanelen is, of een windmolen, of een vergistingsinstallatie, of wat dan ook, dan moet ik rekening houden met die kwaliteiten en dan kan ik die kanten opdenken voor landschappelijke inpassing. Nou, en tenslotte gaat het dan ook nog om de ruimte om zo'n installatie heen, waarbij wij de voorkeur geven aan meervoudig ruimtegebruik. Vaak ligt daar maar een beetje braakliggend terrein omheen. Dat is jammer, dat is een gemiste kans. Daar kun je iets mee, met natuurontwikkeling, met recreatie, met misschien toekomstig ruimtegebruik, omdat de grond een aantal jaren rust krijgt op het moment dat daar een project gaande is. Dus ook daar dagen wij projecten uit om ze over na te denken. Een tweede set voorwaarden is de maatschappelijke meerwaarde. Dat is een beetje een grappige voorwaarde, want de provincie stelt dit verplicht. Alleen die zeggen, ja, als je nou een bijdrage levert aan de energietransitie, dan los je eigenlijk een maatschappelijk probleem op. Dus dan ben je eigenlijk al klaar. Ja, daarvan hebben wij gezegd, dat vinden we niet goed genoeg. Wij willen dat een project ook echt bijdraagt aan de Laarbeekse maatschappij. Iets doet voor onze inwoners. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt kijken naar de directe omgeving. Laat je die mensen participeren, bijvoorbeeld financieel. Los je een probleem op, bijvoorbeeld doordat een installatie komt te staan op een plek waar vervallen schuren stonden met asbest erop. Dan heb je verrommeling, je hebt een onwenselijk plattelandsbeeld wat je opruimt. En wat uiteindelijk er beter van wordt, de ruimtelijke kwaliteit wordt beter. Er zijn heel veel manieren om dit vorm te geven, maar wij hebben gezegd, we willen niet één manier voorschrijven, maar wij willen wel verder gaan dan de provincie en we dagen projecten uit om hier echt een fatsoenlijke invulling aan te geven, waardoor omwonenden en inwoners in bredere zin echt kunnen profiteren van zo'n project. Het is niet alleen een bedreiging, hè, die energietransitie, wij willen het zien als kans voor Laarbeek. Kans om er iets aan te verdienen, kans om bijvoorbeeld de beeldkwaliteit van het buitengebied ook op langere termijn te verbeteren. Kans dat mensen kunnen meedoen. En de kans ook op bijvoorbeeld financiële participatie. Dat is het volgende punt. Participatie kan in de planvorming zijn. En je kunt mensen laten meedenken over de inpassing. Heb je liever een stukje natuur of een speeltuin bijvoorbeeld. Maar je kunt mensen ook financieel laten participeren. Dat kan bijvoorbeeld door aandelen. Maar dat kan ook doordat je zegt, we storten een deel van de winst in een fonds. En we laten de omwonenden kijken wat ze daarmee willen doen. Of we supporten daar lokale projecten mee. Er zijn voorbeelden in het land van dat daar kerken van gerestaureerd worden. Dat de voetbalclub daardoor gesponsord wordt. Dat er een braderie wordt georganiseerd. Dat lokale mensen rondleidingen geven bij een windpark en daar wat geld aan verdienen. Maar ook dat omwonenden gewoon heel plat een vergoeding krijgen. Een korting op hun energierekening bijvoorbeeld. Ook daar zijn heel veel mogelijkheden in. Ook daarvan hebben wij gezegd, we kiezen er niet één. We dagen projecten uit om zo ver mogelijk te gaan. Wij verzamelen een stapeltje, idealiter. En de meest kansrijke, daar gaan we mee in gesprek. Nou, tenslotte is dit een open deur, maar wel een hele belangrijke. Projecten moeten ons het idee geven dat ze kunnen waarmaken wat ze beloven. En dat doen ze door een professionele uitstraling te hebben. Door te laten zien, wij zijn op de hoogte van de veiligheidseisen. Wij weten met welke partners wij moeten gaan praten. Wij weten welke procedures wij moeten volgen. Wij zijn ons ervan bewust welke financiële risico's we nemen. Een projectaanvraag moet niet alleen heel veel ambitie en heel veel couleur lokaal uitstralen, maar moet ons vooral kunnen overtuigen dat ze gaan doen wat ze beloven. Want wij willen dat inwoners participeren. Wij stellen een deel van ons buitengebied hiervoor open. Ja, dan moet het ook wel de indruk wekken dat het goed komt. Dus een open deur, maar nogmaals een essentiële voorwaarde. Nou, hier hebben we nogmaals hetzelfde lijstje. Als het goed is, heeft u nu iets meer een beeld daarbij. En snapt u ook iets meer wat ik zeg als ik bedoel dat we dat dan als totaalplaatje willen beoordelen. Je kunt iets beter scoren op participatie. En daardoor misschien die maatschappelijke meerwaarde wat smaller insteken. Omdat dat je participatieverhaal is. Nou, prima als dat verder een goed verhaal is. Dus zo willen we dan die projectaanvragen ook benaderen. Nou, tenslotte hebben we dus voor die landschappelijke inpassing, ik zei het al, een aantal gebieden uitgesloten. Voor windmolens hebben we een paar nadere regels gesteld. 1 windpark vinden we voorlopig wel zat voor Laarbeek. Misschien herinnert u zich dat ik hier in februari stond en zei, nou, als wij helemaal aan onze opgave willen voldoen, hebben we 26 windmolens nodig. Nou, dit zijn er 5. Zijn er dus nog niet helemaal klaar. Aan de andere kant, nu hebben we er 0. En als wij op een gedegen en eigen manier kunnen komen tot 5, dan hebben we een gigantische stap gemaakt. Maximaal 25 jaar, daarna afbreken, daar ook een financiële garantie voor stellen. En ook een fatsoenlijk plan schrijven wat je met die grond gaat doen daarna. Dat is heel belangrijk, want wij zijn hier nog langer dan 25 jaar. Voldoen aan al die voorwaarden die ik net heb gezegd. Een aantal landschapstypen met rust laten. En waar je dus gaat bouwen, let op die paspoorten van die landschappen. En sluit daar zoveel mogelijk bij aan. Nou, dat leidt tot dit kaartje. Oh, dat is lekker zichtbaar. Ik weet niet of er iets aan de kleuren kan gebeuren. U heeft allemaal het rapport. Ongeveer de helft van de gebieden wordt uitgesloten. Dat zijn gebieden die bijvoorbeeld vanwege recreatie, vanwege historische kwaliteiten, vanwege een boslandschap waar je nou eenmaal dat soort dingen niet in kwijt kan, ongeschikt zijn voor windmolens. Voor zonneparken hebben we dezelfde exercitie gedaan, maar daar hebben we nog een onderscheid gemaakt tussen groot- en kleinschalige zonneparken. Omdat sommige gebieden, bijvoorbeeld een mozaïeklandschap dat zich kenmerkt door heel veel afwisseling en kleine kavels, ja, dan moet je niet iets gigantisch groots gaan neerleggen. Dus daarom hebben we gezegd, daar mag het wel, maar op een kleinere schaal. Die kleine schaal wil zeggen 6 hectare. Grotere schaal hebben we ook wel een maximum aangesteld. Je ziet soms, met name in het noorden van het land, dat het echt eindeloos doorgaat met duizenden panelen. Nou, we hebben gedacht dat dat niet de Laarbeekse schaal zou zijn. Dus we hebben dat gemaximeerd op 12 hectare. Dat is de Enexis-definitie voor een normale aansluiting grootschalig zonnepark. Ook hier hebben we weer een aantal landschapstypes uitgesloten. Ook dat is weer gebeurd op dezelfde criteria, namelijk historische waarde, waarde voor recreatie en toerisme, natuur, natuurontwikkeling. Overigens, die voorwaarden en die overwegingen, die staan allemaal in het stuk. Dat leidt wederom tot een onzichtbare kaart. Excuses daarvoor. Je ziet eigenlijk hetzelfde patroon als op de windkaart. Namelijk dat sommige landschappen die wat opener, wat leger zijn. zich beter lenen voor dit soort grootschalige projecten dan gebieden waar al heel veel gebeurt of die heel belangrijk zijn voor recreatie. Nou, dan had ik nog een klein cadeautje beloofd. En dat is een mini-regeling die wij in het eerste hoofdstuk hebben opgenomen. En dat is een cadeautje omdat, het werd net al even genoemd, omdat we van het aardgas af moeten. En van het aardgas afgaan in het buitengebied is enorm moeilijk. Want waar we voor de kernen nog wel kunnen kijken naar een collectieve oplossing, bijvoorbeeld een warmtenet, hè, iets met restwarmte doen of zo, van Bavaria wordt al wel eens geroepen. In het buitengebied kan dat niet. Die afstanden zijn veel te groot tussen huizen. Die huizen die zijn veel te uniek in hoe ze gebouwd zijn. Dus daar zullen we echt naar huisgebonden oplossingen moeten kijken. Ja, en hoe doe je dat? Elektrisch. Je gaat verwarmen met een warmtepomp, die loopt op stroom. Of met infraroodpanelen, die lopen op stroom. Hoe wek je die stroom op je dak? Heb je daar genoeg dak voor? Waarschijnlijk niet. Wat kunnen die mensen nu? Niks. Daarom hebben wij deze regeling bedacht. En de regeling is dat als je dak al vol ligt, of als je dak niet groot genoeg is voor je eigen opwek, dat je dan, om in je eigen behoeften te voorzien, die in de toekomst dus groter gaat worden op het moment dat je geen gas meer mag gebruiken, dat je dan nog maximaal 16 panelen erbij mag leggen. En 16 panelen, daar kun je heel aardig je huis mee verwarmen als je dat een beetje slim aanpakt. Die mogen tot maximaal 3 meter hoog. Dat is in lijn met de huidige regels in het bestemmingsplan voor bouwwerken. Daar kun je bijvoorbeeld de carport van maken. Maar je kunt ze ook gewoon op de grond leggen. We zijn voornemens om daar wel een soort van advies voor te schrijven richting inwoners. Van, nou, dan kun je hier en daar aan denken voor de inpassing daarvan. Dat het allemaal niet al te lelijk wordt. Maar het is vergunningsvrij. Dus we laten mensen daar ook vrij mee. Zodat ze op hun eigen manier vorm kunnen geven aan die uitdaging waar ook alle inwoners mee geconfronteerd gaan worden. Want die gaskraan die gaat gewoon dicht. Dat is in het kort mijn verhaal. Dankjewel.
Jij bedankt. Ik kijk naar de commissie. Wie van u wil daar graag op reageren? Meneer Van Heugden.
Dankjewel, voorzitter. En ook dankjewel voor deze presentatie en de visie die ik met veel interesse heb gelezen. Hoe goed deze visie er is, dat maakt hele mooie vernieuwingen mogelijk. En tegelijkertijd voelen we het ook een beetje als een avontuur. Een avontuur met mooie kansen en af en toe ook een beetje spannend. Leuk spannend zou het kunnen worden. We zien het dan ook als een goed idee om dit gefaseerd aan te pakken. 3133 terajoule, me dunkt. Dus laten we alsjeblieft ook naast deze grote opwek bewustwording onder inwoners blijven stimuleren. We hebben een vijftal vragen bij dit verhaal. Dan begin ik even met uw cadeautje. Er wordt gesproken over maximaal 16 zonnepanelen. En nou weet ik niet of er iets van een standaard zonnepaneelformaat is. Maar misschien zijn die heel klein. Misschien zijn er ook gigantische zonnepanelen. Dus ik was wat verbaasd dat er niet dan een begrenzing in vierkante meters bij genoemd wordt. Ook een kleine onduidelijkheid van op het moment dat het dak niet volstaat om genoeg energie op te wekken voor het huis, mag men in plaats daarvan dus op de grond verder gaan met die 16 zonnepanelen. En de onduidelijkheid is even van, moet men dan wel eerst nog dat dak maximaal benutten? Of mag je op dat moment volledig besluiten, ik laat het dak zitten, ik ga alles gewoon op de grond doen? Richting de grote opwek, daar wordt gesproken in hoofdstuk 2 over participatie en inwoners. En als werkgroep worden we daar altijd heel erg blij van. Evalueren met omwonenden wordt expliciet genoemd. Een verhelderingsvraag is, waarom, of zie ik het verkeerd, dat andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld Duurzaam Laarbeek, maar ook het IVN, op dat moment niet zo betrokken worden bij die evaluatie. We hebben die niet expliciet aangetroffen in deze tekst. En onze verbazing is dat zo expliciet die omwonenden daarna gewezen wordt. Niet weg, ik herhaal het, wat fijn dat die participatie zoveel aandacht krijgt. Dat zorgt, en daar zijn we van overtuigd, ook voor draagvlak. Dus niet alleen voor angsten en belemmeringen, maar ook voor begrip en aanpakken. In de presentatie komt voor het woord bij windmolens, dat men zich afvraagt steeds weer van wat is de meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit. En de vraag bij mij ontstond, Wat stelt men zich daarbij voor? Op het moment dat ik een prachtig landschap heb en ik zet daar een windmolen neer, is dat dan meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit? Dus dat begrip heeft voor mij wat meer beelden nodig. En tot slot, vanavond hebben we geluisterd naar een mooi verhaal van de Rekenkamer, waar het ook het woord kernwaarde voorbij kwam. Die was ik aan het zoeken in deze tekst. Een tekst als, wie willen wij nou eigenlijk zijn? En waar staan wij echt voor? Ik heb veel voorwaarden gezien en criteria en stappenplannen. Ik zie ze niet meteen, de vraag, waar staan wij voor? Wie willen wij zijn? Misschien kan er iets aangewezen worden of aangevuld worden waar ik dat in de tekst zou kunnen vinden. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Heugten. Meneer Van den Bergmortel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de presentatie. Die was heel duidelijk en verhelderend. We vinden het belangrijk dat er een goede visie hiervoor wordt vastgesteld. En ook kunnen we ons vinden in de visie die voor ligt. Wel hebben we nog een paar vraagjes, maar we vinden in ieder geval dat die goed is uitgewerkt. Eén zorg die we hebben is dat het bijvoorbeeld met het open plekkenbeleid was een beetje dezelfde situatie. Dat haalde u ook al aan met die checklist, hè, dat mensen alles afvinken en dan zeggen van, ik mag beginnen, zeg maar, want ik heb alles aan alles voldaan. Wij vroegen ons ook af van hoe gaan we dus voorkomen dat mensen valse verwachtingen krijgen. Of dat er valse verwachtingen worden geschept. Even kijken. Ook wordt er alleen gekeken naar zonne-energie en windenergie. Er wordt voornamelijk gekeken naar zonne-energie en windenergie. Is er ook goed naar de overige methodes, zoals bijvoorbeeld geothermie, gekeken? En is hier ook visie voor, mocht dat nodig zijn? Even kijken, over de grondgebonden zonnepanelen. Mijn voorganger heeft al een paar vragen hierover gesteld. Wel hadden we nog een vraag over de hoeveelheid. Als je uitgaat van normale zonnepanelen, dan is 16 op zich een redelijke hoeveelheid. Maar in het buitengebied kan dit misschien nog wel te weinig zijn. Als je denkt aan grote boerderijen, misschien stallen, noem het maar op. Die zijn ook niet altijd even goed geïsoleerd. En dat zou natuurlijk ook moeten gebeuren, maar het kost gewoon veel stroom. En ook als bijvoorbeeld elektrische auto's moeten worden opgeladen, noem het maar op. Dus dan is 16 zonnepanelen misschien niet voldoende. Even kijken. En dan nog een aanvullende vraag. Is de infrastructuur goed genoeg voor zo'n projecten? Is hier rekening mee gehouden of wordt hier rekening mee gehouden? Wat zou dus bijvoorbeeld gebeuren? Stel, die infrastructuur is niet goed genoeg, maar dan wil iemand op een bepaalde locatie een zonnepark aanleggen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Bergmortel. Ja, meneer Van Heijden.
Ja, wij willen bedanken voor de presentatie, maar ook voor de visie zoals die opgesteld is. Er zijn heel duidelijke kaarten aangegeven en er is werk van gemaakt om in ieder geval goed te inventariseren. Maar we hebben hem kunnen lezen of in de visie zelf. En die bedoel ik dus, hè, duidelijke kaarten. Maar het zijn duidelijke kaarten. Er is goed over nagedacht welke gebieden om welke reden wel of niet geschikt is voor zonnepanelen of voor windmolens. Wij zien het wel duidelijk als een tijdelijke visie. Want het is een visie die dus eigenlijk maar een heel relatief klein gedeelte van de problemen in de toekomst oplossen. Ik denk dat het meer een visie is om uiteindelijk te leren hoe we met dat soort problematiek om moeten gaan. Ik denk dat er misschien in die zin ook nog wel een aanvulling gedaan moet worden. Er wordt gekozen tussen grote en kleine zonneparken. Maar ook gekeken naar uiteindelijk gewoon de inrichting van de infrastructuur en zoiets allemaal. Ik weet niet hoe het precies gesteld is met de infrastructuur qua leidingen in Laarbeek. En waar binnen Laarbeek momenteel al gewoon voldoende je capaciteit is om grote zonneparken of middelgrote zonneparken op te vangen. Maar ik denk dat die relatief beperkt zijn. Maar misschien is dat mijn onwetendheid, maar ik denk dat die relatief beperkt zijn, dat we al heel snel tegen een capaciteitsprobleem aanlopen. En daarom zou ik willen vragen of dat er mogelijk ook gekeken kan worden naar wat kleinere projecten. Bijvoorbeeld zonneweides van bij wijze van spreken 2500 vierkante meter of een half hectare. Dat past vaak ook in het landschap. Daar kan ook misschien veel makkelijker gewoon een bepaalde gehucht of straat dan uiteindelijk bij betrokken zijn om ook gewoon die participatie en dat soort dingen allemaal erbij te betrekken. Ze kunnen bij wijze van spreken allemaal zelf aangesloten worden. Het is met de infrastructuur misschien dan veel beter te regelen. Op het moment dat we dus bij wijze van spreken 20 of 25 van dat soort percelen hebben, dan hebben we uiteindelijk misschien ook al heel veel resultaat geboekt. Om ook die optie in ieder geval meer te kijken. Want het suggereert eigenlijk, het is van 6 tot 12 hectare of van 6 tot minder. Maar als je dan 5 park hebt en de initiatieven, het wordt niet uitgesloten in de visie dat kleinere velden niet toegestaan zijn. Dat wordt niet uitgesloten, maar op het moment dat er initiatieven komen van 2500 vierkante meter en je hebt er dan 5, dan zit je natuurlijk heel snel vol. En misschien dat er met die grootte, dat er in de visie misschien ook iets meer ruimte geboden kan worden, tot bij wijze van spreken percelen van 1 hectare. Ik noem maar iets als voorbeeld. De infrastructuur hebben we genoemd. Uiteindelijk de heer Van den Berg gaf het ook al aan, is er breder gekeken dan alleen zonnepanelen en windmolens. Want je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken aan een combinatie van een zonneweide van bij wijze van spreken een half hectare, waarbij je gewoon helemaal in het groen inkleedt. Met bij wijze van spreken groen waar heel snel groeit en waar je dan bij wijze van spreken om de zoveel jaar kapt, zodat je ook op een andere manier rondom, je hebt het landschappelijk ingepast, maar je kunt dan tegelijkertijd ook gewoon zorgen dat je dat voor de natuur meer waarde hebt, maar ook dat je op die manier hout kunt verwerken uiteindelijk tot een brandstof, om ook weer op die manier iets te bewerkstelligen. Dus in hoeverre is er gekeken ook dus naar een andere installatie dan alleen maar zonneweides en windmolens. En kan dat op die manier misschien nog meegenomen worden? Of is dat iets waar bijvoorbeeld in een vervolg van deze visie gewoon uitgebreider meegenomen kan worden? Dat soort initiatieven kan ik me voorstellen dat die ook kunnen komen. Er wordt aangegeven dat participatie moet plaatsvinden. In hoeverre kan iemand die bij wijze van spreken een kleiner veld gewoon zelfstandig wil exploiteren, is daar ook bijvoorbeeld een mogelijkheid toe? Of ik kan me voorstellen dat er afspraken zijn met de buurt, dat de buurt er uiteindelijk gewoon mee akkoord kan gaan. Maar wie dat uiteindelijk financiert, moet dat dan altijd door middel van die andere mensen daarmee in participeren? Of kan dat gewoon een zelfstandig project zijn? Daarnaast, dat is dan eigenlijk de toetsing die er gedaan moet worden met die projecten. Ik denk dat dat op zich ook een leermodel is. Want het is een visie waarbij je dus van alles eigenlijk wilt realiseren. Maar welke toetsing dat je nou precies gaat doen en op welke voorwaarden dat je een plan wel of niet uiteindelijk goedkeurt. Dat is ik denk nog een hele moeilijke. En ik denk dat er ook misschien, ik weet niet of dat er ervaring bij andere gemeentes zit of gewoon binnen de regio, waarbij er ook gewoon afstemming kan plaatsvinden hoe dat er die uiteindelijk mee omgaan. Maar ja, dat is in ieder geval, ja, daar wens ik jullie in ieder geval heel veel succes mee. Want dat is denk ik nog een hele lastige om dat te doen. Ja, je hebt allerlei gebieden. En bijvoorbeeld, ja, je hebt ook, met name in het noorden, dat is een gebied waar voor zonnepanelen en windmolens eigenlijk ja, als ideaal gezien wordt. Maar ja, volgens mij heb je daar ook te maken uiteindelijk met de natuur die er is. Daar zijn ook eigenlijk de weilanden in Laabeek bijvoorbeeld met betrekking tot weidevogels. En hoe gaat dat uiteindelijk samen? En ja, dat is moeilijk om dat nu denk ik aan te geven. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat je uiteindelijk middels deze visie, eventueel met de uitbreidingen van de visie zoals we ze eigenlijk gevraagd hebben, dat uiteindelijk gewoon in eerste instantie een goede aanzet is om ja, in ieder geval toch iets te bereiken alvast met die energietransitie.
Meneer Van der Aa, u wilde ook nog toevoegen?
Ja, ik had een kleine toevoeging naar het relaas van de heer Van der Heijden. Met betrekking tot die kleinere velden. De provincie Overijssel heeft bijvoorbeeld het project Rood voor Rood. Ik denk, is dat misschien iets een mogelijkheid die wij in deze kunnen toepassen, om in die kleinere velden tegemoet te kunnen komen? Of dat, want nu spreken we eigenlijk meer over een visie, dat is meer toetsing van projecten, maar we zouden ook zelf daarin een projectrol kunnen nemen.
Dank u wel. Meneer Strijbos.
Ja, voorzitter, als laatste. Ja, er is al veel gezegd, al veel wat indrukken gegeven. Ja, de visie op grootschalige opwek van duurzame energie. Hè. De heer Van der Heijden zegt eigenlijk van een tijdelijke visie, maar ja, ik heb het idee dat het meer een startnotitie is. Wat ik dus uit de notitie lees en uit de presentatie hoor, is dat het echt wel goed een doordacht plan is. En er is ook niet over één acht eisen gegaan. En zoals ik zie is er toch goed een kaart gebracht van waar wat mogelijk is en vooral waar en wat niet mogelijk is. En dat is ook heel belangrijk, dat er duidelijkheid is. En ook stapsgewijs, heel belangrijk, hè, dat we niet alles tegelijk doen, maar goed doordacht kijken. En goed voor de opgave waar Laabeek voor staat. Er is al elke keer een startnotitie geweest hè, in het begin. En wat ik me afvraag is, ruimtelijk gezien, of deze visie ook aansluit bij bijvoorbeeld de energietransitievisie van de buurgemeentes. En dan heb ik niet alleen de peilgemeentes, maar ook mijn Rijstad. En of er ook overleg is geweest. Kijk, ik kan me voorstellen dat wij in onze visie zeggen, het gebied van Krooi en bosrijke gebieden, daar is grootschalige opwek niet wenselijk. Maar als Helmond zegt daarbij Stiphout, wij willen het wel. Hoe zit dan die overeenstemming? Ook nog het buitengebied. Hè? Ik dacht dat dit aansluit bij de ontwikkelingen. Omgevingsvisie buitengebied, maar ik heb begrepen dat het gewoon een onderdeel ervan is, dat het gewoon naadloos overgaat, dat het dit gewoon ook een onderdeel is van die omgevingsvisie buitengebied. Als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Ja, voorzitter, er is nog heel veel werk te verrichten, vooral maatschappelijk, hè, de inwoners meekrijgen. Dus ja, mijn vraag is ook nog, en daar kom ik een beetje terug met de vorige agendapunt over die duurzaamheid in zijn algemeenheid. Met deze projecten die Laabeek al wil gaan, die al benoemd is, die ontwikkeld worden. Hoe ver staan we dan in de klimaatdoelstellingen? Want er moet zoveel terrajoule moet opgewekt worden, maar als we deze vijf projecten al mogelijk kunnen realiseren in de toekomst. In de tijd, waar staan we dan? Zijn we niet te laat? Zijn we niet te vroeg? Daar vraag ik me eigen af hoe dat zit. Ja, verder, voorzitter, ja, hebben we geen opmerkingen, maar we zijn het eens met de visie. Goed doordacht en ja, de uitwerking, dat zal toch nog heel belangrijk worden.
Dankjewel, meneer Strijbos. En dan, last but not least, meneer Brouwers. Want ik was niet helemaal rechts begonnen deze keer. Meneer Brouwers, aan u.
Ja, dankjewel voorzitter. Allereerst dank voor deze heldere presentatie die we vanavond hebben mogen zien. Hartstikke goed. Wij zijn ook van mening dat de visie zoals die vandaag hier op tafel ligt, dat het een uitstekende visie is. Gezien de discussie merk ik wel een beetje van, goh, is er nou een visie voor alleen dit pilotproject of ook voor de langere termijn? Wij hebben hem gelezen in de gedachte van het tweede eigenlijk, dus voor de langere termijn. Dus ik heb daar ook wel wat vragen over, ook voor de langere termijn. Die technisch en politiek van aard zijn misschien wel. Dus in ieder geval wel, presentatie nu zien samen met die visie, dan zien we heel duidelijk terug hetgeen wat we in februari met elkaar gesproken hebben. En ik denk dat daar echt een heel goed compliment is. En ook naar iedereen die avond is geweest. Het is leuk om terug te zien van hetgeen wat daar besproken is. Dus chapeau daarvoor. Het tweede wat ik daarover kwijt wil is in ieder geval ook nog die geleidelijke aanpak die nu gekozen is. En ik ga er dus vanuit dat we op lange termijn hier mee aan de slag gaan. Dat we daar ook weer voor die bewustwording, waar we net ook al over gesproken hebben bij een vorig agendapunt. Ja, dat we daar heel goed aan werken. Hartstikke goed. Ja, dan wel enkele vragen. Ze zijn dus misschien technisch en politiek van aard door elkaar heen. En enkele vragen zijn misschien al voorbij gekomen. En dat gaat met name bijvoorbeeld ook over dat stroomnetwerk. Is dat allemaal wel goed voorzien hier? Dat vinden we wel belangrijk om daar goed naar te kijken. Dan vinden we het belangrijk dat in ieder geval de aanvragen niet primair op volgorde van binnenkomst worden behandeld, maar op veelbelovendheid, CQ passendheid. We missen in de visie wat wegingsfactoren, min of meer. We hebben natuurlijk wel over dat lijstje gehad, toetsingsfactoren, maar toch, hoe kunnen wij wat transparanter toch het een en het ander wel gaan volgen? Daar hadden we een vraag over. Dan, ook al teruggekomen, deels. Hier wordt nu vooral gekeken naar zonneparken en windmolens. Staan we ook open dan voor andere alternatieven? Op die avond in februari hebben we ook gesproken over geothermie. Gebleken was in ieder geval aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart dat daar best wel wat mogelijkheden liggen. Biomassa hebben we over gehad. Misschien kunnen we op de kop van Aderiksel nog wel een kerncentrale neerzetten. Ja, even zonder dolle. Als je kijkt, in ieder geval, daar hebben we het toen wel over gehad. We hebben een enorme opgave hebben voor ons liggen. En met deze kwinkslag wil ik toch een relatie maken. Als we misschien 2 of 3 kerncentrales in Nederland ergens neerzetten, dan hebben we heel veel mogelijk van onze energievraagstukken opgelost. En dat is eigenlijk een oproep die ik wil doen. We praten in MRE-verband. Dus ook aangestipt dat we hebben nu een regionale rol. Probeer die te pakken en probeer misschien ook wat meer apartere vorm van energieopwekking, waar misschien in eerste instantie nog niet zo'n draagvlak voor is. Bij mij overigens wel. Misschien dat bespreekbaar te maken. Dan nog even een korte vraag over de presentatie. U gaf aan dat na 25 jaar dat we dan die windmolens af zouden willen breken. Nou, dat zou ik eigenlijk heel jammer vinden in het kader van de duurzaamheid. Waarom? Kunt u misschien even toelichten waarom dat eventueel doet u dat van plan bent? En dan heb ik ook nog eigenlijk iets over de keuzes. Er wordt keuze gemaakt voor 1 windmolenpark met maximaal 5 stuks. En een aantal zonneweides. Maar qua effectiviteit zijn die windmolens veel effectiever dan een zonnepark. Waarom is dan voor deze verhouding gekozen? Want als stel dat er goede alternatieven en initiatieven komen, is het dan niet misschien interessant om daar toch wat flexibel mee om te gaan? En dan mijn laatste vraag, die is ietsjes langer. In het raadsvoorstel staat op het einde, naar vaststelling van de visie zullen projectaanvragen in behandeling worden genomen. Aanvragen met een onderbouwd positief advies van het college zullen aan de raad worden voorgelegd. Van de aanvragen met een negatief advies wordt per half jaar een overzicht met onderbouwing aan de raad verstuurd, waarna de raad eventueel kan vragen om nader onderbouwing of een inhoudelijke behandeling tijdens commissie- en raadsvergadering. En dan heb ik dus, dan moet ik even die context wel aangeven, het geheel gelezen over een langere termijn, dat we niet stoppen na alleen dit pilotproject. Dus misschien geeft dat een deel antwoord op een vraag. Ik heb eigenlijk 2 korte opmerkingen hierover. Is er al interesse van partijen om hier iets te gaan doen? En de tweede is, stel dat we nou die visie voor een lange termijn uit gaan rollen en doortrekken, niet alleen tot dit pilotproject. Dan zouden wij toch graag als ABL zijnde een discussie willen voeren over de rol van de raad. Moeten wij dan iedere keer betrokken zijn bij het plaatsen van een windmolen en de locatie daarvan, et cetera? Dat gaat misschien wat ver. En daarom denk ik dat het misschien wel belangrijk is om dan, als we over lange termijnen gaan praten, dat we dan heel goed kunnen kijken van, maar god, wat wordt de rol van het college en wat wordt de rol van de raad? Natuurlijk hebben wij als raad een kaderstellende rol, maar ik kan me best voorstellen dat het wel makkelijk is en niet als een wurggreep werkt, als er toch ook wel wat vrijheden zijn voor het college. Tot zover.
Zo, dan hebben we nu een heel trits vragen. Ik tel er zo een stuk of 17, 18. Dus ik wens mevrouw Oteman en de wethouder veel succes bij de beantwoording.
Dankjewel. En zal ik dan beginnen met het ontvangst nemen van alle complimenten. Ik zal ze overdragen naar de ambtelijke organisatie. Marieke.
Dankjewel.
En Johan. Want inderdaad, daar is wel dit werk verzet. Ik ben best wel trots, dat mag ik dan ook zijn. Als het niet goed is, mag ik het uitleggen. En dat is dan weer wat nadelig aan het wethouderschap. Maar het positieve is dat de credits, dat die ook naar mij gaan. Maar nogmaals, ik breng ze graag over, want ik denk dat het een heldere notitie is. Die toch in een betrekkelijk korte tijd tot stand is gekomen. Want in februari wordt ook al aangegeven, toen hebben we die bijeenkomst gehad, waar we allemaal die plaatjes konden gaan leggen. En die ziet u hier weer terug in verwerkt. Dus we hebben inderdaad goed geluisterd naar de raad. En we hebben denk ik een helder kader geschetst. En het is prettig dat u dat ook terugziet. En goed om te horen dat het ook, dat het ook op die manier is verwerkt. Een aantal hele concrete vragen, voorzitter. De heer Van Heugde vraagt, ja goed dat er een visie is en het is een avontuur. Ja, het is inderdaad een avontuur. Heel spannend avontuur. Jij zegt, het is wel heel spannend. Nou, in die zin, kijk, de deur staat niet wagenwijd open. Maar die staat op een kier. Dat wil zeggen, we hebben de voorwaarden best wel strak hebben die ook geformuleerd. We zijn in het begin een beetje streng. En misschien moeten we nog wel wat ruimer worden. Maar we kunnen beter eerst wat strenger beginnen. En langzaamaan, als het nodig is, de teugels wat vieren. Dan eerst de teugels heel ruim laten. En dan eigenlijk situaties ook mee geconfronteerd worden waarvan we achteraf denken, hebben we daar nu wel verstandig aan gedaan? Dus dat is de reden waarom we zo ook eigenlijk zo strak ook nog die voorwaarden ook gaan hanteren. Vraagt verder maximaal 16 zonnepanelen. Ja, hoezo dan 16? Ja, dat was ook een vraag van mij. Waarom niet 15? Maar 15, daar kunnen we alleen. Ja, veel mensen, dat geldt ook voor mij, die willen iets netjes leggen. En dan kun je 3 bij 5 leggen en anders niet, volgens mij. Want anders krijg je vreemde. Maar 16 kun je 4 bij 4, 2 keer 8. Dus daar heb je al wat meer mogelijkheden. En bovendien, en dat is eigenlijk het belangrijkste, er zijn standaardmaten voor, zijn er nog steeds voor zonnepanelen. Er zijn standaardmaten voor, ongeveer 1 vierkante meter volgens mij uit het hoofd, ongeveer. Dus dan moet u daaraan denken, 16. Het is arbitrair, daar ben ik met u eens. In die zin, waarom 16, 15, waarom niet 20? Het is arbitrair, maar dit mag dan ook vergunningsvrij. En pas nadat u heeft aangetoond, nee, ik kan ze niet op, mijn dak ligt niet gunstig, dat kan ook nog, hè. Maar mijn dak, ja, daar doe ik het niet op. Ja, dan kun je ook niet zeggen, dan mag je ze zomaar op de grond leggen, laat ik het zo zeggen. Dus er moet wel een aanvraag voor zijn, maar die kunnen verder vergunningsvrij. Even kijken, dus eerst moet het dak benut worden. Evalueren met omwonenden geeft u aan. En waarom niet het IVN en anderen? Dat zijn inderdaad belangrijke partijen. Maar neemt u van mij aan. En dat kunnen we ook proactief doen. Daar kunnen we ook op toetsen. Hè. Er komt een initiatief nemen. Dan zullen we zeggen in hoeverre heeft die partijen betrokken. Dan moeten ze dat ook laten zien. Neemt u van mij aan. Ook die IVN die zal. Kijk, van straks komt toch alles in het openbaar. Het komt op de raadsagenda staan. Dan zijn we eigenlijk al te laat. Want als dan nog het IVN moet komen zijn we al te laat. Maar ik neem aan. Initiatieven, dat gaat natuurlijk rondzingen. Die komt niet zomaar in het blauwe hinein en zo, dat die zomaar plomp verloren daar binnen kan en bij de raad binnenvalt. Dan is het al besproken met omwonenden en neemt u van mij aan, dan is de raad, de IVN en andere betrokken eventueel, die zijn daar vast dan al van op de hoogte. Maar dat is een goede suggestie om die ook bij de evaluatie nog mee te nemen. Windmolens, hoe moet ik dat zien? Meerwaarde voor de omgeving. Ja, het zijn niet de mooiste, hoewel technisch kunt u er ook, sommige mensen genieten er ook van, wat die techniek allemaal brengt. Hè, maar het is niet altijd mooi, met mogelijke slagschaduw en dergelijke, en ook het geluid wat het mogelijk met zich voorbrengt. Maar je kunt wel kijken of het landschappelijk goed is ingepast. Dus wat er is de omgeving? Is er in de omgeving, vindt er ook natuur? Als je vindt er ook natuurontwikkeling plaats? Want dat kan allemaal wel natuurlijk onder een windmolen. Hè? Dus dan kun je toch kijken, ondanks het feit dat de windmolen in zichzelf niet zo fraai is, kun je wel kijken, en wat is dan met die omgeving? Wat is daar dan mee gedaan? Dus in die zin is die netjes ingepast en kan het in dat opzicht ook een meerwaarde hebben. Dat is de landschappelijke meerwaarde. Maar het kan ook zo zijn, als de omwonenden in mogen pluggen, ja, ik druk maar even heel simpel uit, op die windmolen, dan heeft het ook qua participatie en dan in financiële zin, heeft het meerwaarde voor die omgeving. Dus ze kunnen op meerdere manieren kan er sprake zijn van meerwaarde voor de omgeving. Ja, dat is een mooie wat u zegt. Waar staan we nou eigenlijk voor? Die kernwaarde, wie of wat willen we nu zijn? Dat is eigenlijk wel een hele belangrijke vraag. Staat niet zo expliciet hierin. Er zijn wel een aantal, er is één verwijzing. En dat is, we hebben 8 landschapstypes hebben we beschreven, worden beschreven. Die zult u straks ook zien bij de omgevingsvisie. 8 landschapstypes. En iedere landschapstype, en Marieke heeft het ook al zojuist gezegd, kent een landschapspaspoort. Waarin staat, dit zijn de specifieke kwaliteiten en dit moet hier ook behouden worden. En dat staat dus in het paspoort verwoord en meer bepaald nog. Bij de vaststelling in de omgevingsvisie in 2020, eerste kwartaal waarschijnlijk, dus om precies te zeggen. En in die omgevingsvisie daar vindt de samenhang in plaats. Dus daar ziet u dat vast ook, ziet u dat wel terug. De heer Van den Bergmortel, ja, goed dat er een visie is, inderdaad, want dan kunnen we ook toetsen. En volgens was u het ook die vroeg, zijn er ook al initiatieven? Of iemand vroeg, zijn er ook al initiatieven? Of dat werd ook gevraagd. Ja, er zijn initiatieven en zonder visie kunnen we er eigenlijk niet zoveel mee. Dus die hebben we ook aangehouden. Er zijn al een aantal aanvragen, heel concreet. En daar konden wij eigenlijk niet zoveel mee, want die konden wij eigenlijk nergens aan toetsen. Van ja, wat doen we? En dat kunnen we nu wel. Dus die aanvragen kunnen we nu ook ontvangen. En dan kunnen we ook zeggen, we geven ook huiswerk mee, want langs deze randvoorwaarden gaan we u toetsen. En dus dat is ook de meerwaarde van zo'n visie. Dan kun je ook iemand, kun je partij ook ontvangen die initiatieven willen ontplooien. En het is echt niet zo eenvoudig als met het open plekkenbeleid. Dat is overigens ook niet altijd even eenvoudig hoor. Even afvinken en dan klaar. Want we gaan in gesprek met een initiatiefnemer. En dan zal hij ook daadwerkelijk moeten laten zien, voldoen ze aan die voorwaarden. En dat is, sorry, ja, voorzitter, ja, ik ben niet in positie om het woord te geven. Maar.
Dank je wel. Ik bedoel ook de verwachting. Natuurlijk is het proces niet zo makkelijk dat je al die dingetjes doet en dan meteen mag beginnen. Maar dat we niet de verwachting scheppen van dat mensen er heel veel tijd en moeite is. Ja, dat moeten ze sowieso natuurlijk doen. Maar dat ze denken dat het goed is en dan blijkt uiteindelijk van nee, het mag toch niet, want we willen het niet of het past niet.
Maar we nemen ze. En dan moet je goed aan verwachtingenmanagement doen. Dat betekent dat je die voorwaarden aan de voorkant ook helder, zo helder mogelijk moet schetsen. Dat is terecht. Maar dat laat onverlet. Wij, ambtelijk en het college, doet de eerste toetsing. Finaal besluit is aan de raad. En de raad, dat is belangrijk als volksvertegenwoordiger, als die zegt het kan nog wat. Maar dit vind ik niet zorgvuldig genoeg. De participatie is onvoldoende. Ik krijg signalen uit de omgeving. Hè? Overigens horen wij die dan veel eerder waarschijnlijk. Maar nogmaals, finaal is het altijd nog aan de raad om te besluiten. Maar eens wat u zegt, als we initiatiefnemers op pad sturen, moeten we zorgen dat we ze niet frustreren. Wanneer er een plan naar de raad komt, dan moet dat voldragen zijn. Dus daar moet u vanuit kunnen gaan. Dus zo moet je dat ook zien. De overige methodes.
Meneer Van der Heijden.
Ja, met betrekking tot die procedure. Want ja, nu net als bestemmingsplannen en zoiets, die komen pas eigenlijk, wanneer ze definitief zijn, komen ze pas in de raad. Ik kan me voorstellen dat die discussie hier met de raad misschien wel eerder gevoerd zou moeten worden. Ik weet niet in hoeverre dat reëel is met dit soort trajecten waar mogelijk toch best wel wat weerstand toe komt. Waar best wel dure onderzoeken aan de grondslag liggen om te kijken of het uiteindelijk wel nodig is. Om te voorkomen dat je ondernemers of in ieder geval initiatiefnemers daar gefrustreerd raken. Omdat ja, dadelijk zomaar afgeschoten wordt vanwege draagvlak of weet ik het wel allemaal. Is het misschien wel handig op het moment dat er iets eerder dan ter discussie komt. Omdat met name met grote parken en grote windmolens denk toch wel heel veel discussie kan opleveren.
Ja, dat denk ik ook. Dan moeten we natuurlijk eerder voeling bij de raad op gaan halen. Kijk, een windmolenpark, dat brengt nogal wat anders met zich mee dan een zonneweide of een kerncentrale, hè, aan de andere kant. Ik bedoel, voordat we hier met een voorstel komen voor een kerncentrale of een biomassacentrale, dan hebben we met u gesproken. Neemt u dat van mij aan? Nee, ik chargeer een beetje, maar als het gaat om om initiatieven met een grote impact, dan moeten wij natuurlijk eerder met die raad in gesprek. En dan denk ik ook aan een windmolenpark. Dat is niet, echt niet niks. Die zijn ook vaak, die vragen vaak ook om een merkprocedure. Dus dat gaat zomaar niet zonder slag of stoot. En dan hebben we eerder met u gesproken dan het finale besluit van tekent u maar bij het kruisje. Dus nee, daar kunt u vast van op aan. De overige methodes, en dan denkt u aan biomassacentrale of dat soort dingen. Zijn die voorlopig nog niet aan de orde? Nou, wij hebben nu gekozen voor wind en voor zon, omdat dat nu de meest gangbare nog zijn. Mochten er andere initiatieven zijn, dan kunnen ze ook toetsen. Die staat ook op pagina 8 van de visie. Daar staat het ook omschreven bij de... Ja, bij de vier type voorwaarden onderaan het laatste tekstblok, daar staat ook, als er andere vormen van grootschalige opwek zijn, dan worden die langs dezelfde meetlat worden die gemeten. Maar we, om dit nog eigenlijk een tussenliggende visie, we willen gewoon aan de slag. We kunnen ze toetsen, maar de verwachting is niet dat nou van vandaag op morgen dat die al komen. Zover is de techniek nog, helaas nog niet. Dus de eerste kansrijke initiatieven zullen toch zijn op het gebied van windmolens. En sterker nog eerder dan op zonneweides.
Voorzitter.
Ja, meneer Van Heijden.
Is met betrekking tot die andersoortige, bijvoorbeeld biomassacentrales. Ik kan me voorstellen dat die van Laabeek misschien niet interessant is of iets dergelijks. Maar dat er wel samenwerking gezocht wordt, ook met andere gemeentes. Waar iets dergelijks dus wel komt. En je kunt bij wijze van spreken ook het aantal agrarische bedrijven in Laabeek neemt in ieder geval niet toe, maar er blijven er denk ik altijd bestaan. En in die zin, die hebben ook biomassa die op een bepaalde manier uiteindelijk tot energie kan leiden. Dus zijn er initiatieven en sluiten wij daar als Laabeek, hebben we er contact over om er bij aan te sluiten?
Ja. Of omgekeerd, maar dat ziet u straks ook en die krijgt u volgend jaar ook, de conceptreis krijgt u volgend jaar aan de raad. Daar ziet u dat in ieder geval in terug. En er is een initiatief in Deurne voor wat betreft een biomassacentrale. Nou, daar hebben we overleg mee. En anderszins ook, kijk, we moeten wel als regio kijken, want het kan zomaar zijn en mogelijk is het ook zo dat er een initiatief in Laabeek is, waarvan het gunstiger is als de revenue daarvan, of de revenue, dat wil zeggen dat die aansluiting hebben, in Helmond. U kent misschien de plannen van de RWZI. Die willen daar ook een zonneweide aanleggen. Daar zijn we overigens geen bevoegd gezag, maar dat is de provincie toch? Dat is provinciebevoegd gezag. Ja, als die hun stroom hier naartoe moeten brengen, dan brengt dat zoveel meer kosten met zich mee. Maar die Helmond Noord, dat biedt wel perspectief voor Helmond Noord. Als we zeggen, ja, helaas pindakaas, maar het feest gaat niet door, want het is Labisch grondgebied. Wij moeten natuurlijk ook kijken, hoe is die inpassing dan? Nogmaals, provinciebevoegd gezag. Ja, de energietransitie houdt niet op bij de grenzen van Laabeek en omgekeerd. Dus ja, zo moeten we ook, en dat kan ook andersom werken. Hè. Dus het is net hoe liggen de mogelijkheden dan? Moeten we die stroom ver weg gaan vervoeren of niet? Dus zo kijken we daar ook naar. Dus dat is een initiatief wat eigenlijk ook toch al van de grond lijkt te komen van het waterschap. 16, als dat te weinig is, de heer Van den Borkman vraagt dat. Nou, we hebben 16, dat is vergunningvrij. Als iemand zegt, ik wil er meer, dat kan, maar dan dient hij daar echt ook vergunning voor aan te vragen. Dus dat moet dan ook kunnen, inderdaad, want de opgave in het buitengebied is groot, inderdaad. Dus dan hebben we een ander gesprek. De infrastructuur, is die overal wel voldoende? Nou, Brabant heeft nog ruimte, kennelijk, maar die is beperkt. Dus dat loopt wel aardig vol. Dat zou zijn op provincies waar volgens mij wat initiatieven kunnen zeggen. Ja, helaas, we kunnen het gewoon niet kwijt. Nou is Enexis schakelt daar wel snel op door. Er is een ruimte, hier wel. Maar een initiatief, dat is de vierde voorwaarde. Voldoet het aan juridische en procedurele en aan technische voorwaarden. Kijk, technisch kun je mokje stroom, ik weet niet hoe ver weg, maar dan is het ook moeilijk om rond te rekenen financieel gezien. Dus een eerste vraag zal ook zijn van, heeft u contact gehad met Enexis? Want om te voorkomen dat iemand ook daar een schitterend uitgewerkt, landschappelijk prima, maar zegt, maar ik kan niet aansluiten op het net. Dus dat is wel een belangrijke voorwaarde. Maar dat weten echte serieuze initiatiefnemers, die weten dat wel waar ze rekening mee moeten houden, kan ik inpluggen. Bij Enexis, die zit daar ook voor klaar om daar antwoord op te geven op dat soort vragen. En ze betalen ook mee, de initiatiefnemers betalen meer aan netverzwaring dan natuurlijk ook, mocht dat nodig zijn. Het CDA heeft het over duidelijke kaarten en die ziet u ook inderdaad in het stuk zelf helaas hier niet. Maar, en die komen wel voort, het is wel goed dat hij aangeeft, die kaarten komen wel voort, dat is een klein tipje van de sluier voor de omgevingsvisie. Want daar ziet u die 8 landschapstypes, ziet u daarin, zult u straks daarin terugzien. Daar lopen we iets op vooruit en het is een tijdelijke visie inderdaad. Het is een tijdelijke visie en we gaan maar eens leren, we gaan maar eens ervaring opdoen, hoe, ja, we wat voeling mee krijgen. Zijn we te streng? En als we te streng zijn, ja, dan komen we toch wel terug ook naar de raad. Van ja, met dit kan niets. Nogmaals, de deur staat op een kier en niet wagenwijd open. Maar deze visie die gaat straks op en in de RES en in de omgevingsvisie, daar zal deze daar straks in opgaan. En die, ja, nogmaals, die omgevingsvisie die hopen we volgend jaar en ook de RES hopen we, conceptres, hopen we volgend jaar vast te stellen, maar zoals eerder ook al aangegeven, die is wel veel ruimer. De RES is veel ruimer van aard. En wij, door nu voor ons ook die voorwaarden zo straks te stellen, ja, kunnen wij ook onze eisen daarin stellen. Daarom is het belangrijk dat we die visie nu vaststellen. Even kijken. Ja, en als we vol zitten, als de projecten vol zitten, dan komen we terug naar de raad. We zeggen, we hebben nu 4 zonneweides en hebben 1 windmolenpark en dan komen we terug naar de raad. Maar dat, ja, dat wordt straks gemonitord, dus daar houden we van op de hoogte. En iedere keer, ik weet niet wie de vraag was van, hoe ver staan we nu, heer Strijbos? Dat weet ik niet. En hoe ver staan we ermee als we dit realiseren? Dat weet ik ook niet, want het maakt nogal verschil of we 3 of 2 windmolens zetten. Dat maakt een groot verschil. Wat ik wel kan toezeggen is, ieder voorstel wat terugkomt naar de raad, daar zullen we ook zien, dit is de capaciteit die het heeft. Dus dit initiatief heeft de volgende capaciteit en dan weet je ook hoe ver staan we in de totale opgave. 3300 terajoule, als ik het goed zei volgens mij. Hè? Nou, en dan doen we dat minus dat windmolenpark en dan weten we wat nog resteert. Dus zo kunt u dat bij ieder initiatief, nogmaals, ik kan er nu niks over zeggen, maar dat kan pas als we het initiatief kennen en als we zien wat dat betekent. Zelfstandig exploiteren, kan dat? Dat kan. Als het verder voldoet aan de voorwaarden en een goed evenwicht is. Als de omwonenden zeggen, ik vind het prima, maar het is bijvoorbeeld het is landschappelijk heel mooi ingericht of weet ik wat. Als de omwonenden goed vinden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij het ook goed vinden. Maar dat is niet alles. Want ik vind wij hebben, en u heeft als taak ook om de belangen van heel Labeck te verdedigen. En als omwonenden zeggen, ik vind het wel mooi zo, dat betekent niet per definitie dat kan. Want u heeft ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst toe. Ook naar de toekomst moeten we wel ervoor zorgen dat er geen sprake is bijvoorbeeld van verrommeling ook van het landschap. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. U zegt, kan het ook 1 hectare zijn? Dat kan natuurlijk, maar als we dan, dat zet geen echt zoden aan het dijk. Dan moeten we wel, we proberen wat grotere initiatieven, want dat doet minder beslag eigenlijk op ons buitengebied. Als we, ik heb liever, of mogelijk is beter, nogmaals de afweging gaan we maken. Ik heb misschien wel liever 2 van 8 hectare of 1 van 16 hectare dan 16 van 1 hectare overal zomaar geplaatst. Dus ja, voorkeur gaat er wel naar uit. We sluiten op voorhand niks uit. Maar voorkeur gaat wel uit naar wat meer volume. Nogmaals, we sluiten op voorhand niks uit. Dat zult u ook zien als wij met ieder voorstel waar we positieve besluiten komen we terug naar de raad. Als niet, ieder half jaar krijgt u een overzicht. Nou, hier die gaan we niet op in. Om de volgende redenen. En dan kunt u alsnog zeggen, nou, het kan maar wat. Breng het maar naar de raad. En dan brengen we dat naar de raad. Maar dan met een advies van het college daaronder natuurlijk.
Ja, meneer Van der Heijden.
Ja, het was ook modereren. Ook onder andere vanwege de capaciteit van de leidingen. Om in ieder geval in eerste instantie bij wijze van spreken dat soort dingen te doen. Want we kunnen heel groot inzetten. Maar op het moment hebben we leidingwerk. Ik heb prijzen gehoord van dat 1 of 2 miljoen per kilometer aanleg van leidingen kost. Ja, dan denk ik dat er op een gegeven moment dat er niemand meer interesse heeft. Met name niet op het moment dat we erachter in de hei tegen mij Rijstad daar iets willen. Ja, ik weet niet of dat daar de leidingwerk goed is. Er zijn in ieder geval geen afnemers. Dus Ik denk dat die afweging gewoon gemaakt moet worden en dat je om die reden kleinere projecten, maar je geeft u al aan, niet direct af moet schieten.
Nee, want het is ook niet goed als we zo'n mooie visie hebben en dan hebben we ja, een mooie visie. En dan 10 jaar verder en we hebben nog niks. Hè? En de heer Strijbos zegt, ja, we gaan niet over 1 nacht ijs. Nee, maar als we niks doen, dan kunnen we nooit meer over het ijs. En dan zijn we nog verder weg, snap je? Dus we moeten wel, ergens moeten we wel, ja, moeten wel ruimte creëren.
Wat belangrijk is, dan moeten we ook wel vaart gezet worden, moeten stappen gezet worden.
Dat klopt. Maar nogmaals, we zetten de deur op een kier. We gaan ervaring opdoen. Het is ook een leertraject. En het is fijn dat in ieder geval de heer Van der Heijden ons succes wenst. Maar dat wens ik u omgekeerd ook, want het is finaal aan de raad om te toetsen en om akkoord te geven. De heer Strijbos zegt dan doordacht plan. Inderdaad. En dat is het ook. Ik denk dat het goed doorverkocht en goed door Timmert is. Sluit de visie aan bij de visie omliggende gemeente. Dat is belangrijk, want wij kunnen op het grensgebied. Ja, en de heer Van der Heijden zegt al, ja, zet het maar lekker op de grens van Meijerijstad. Hè. Dan, ja, dan moeten we wel een overleg natuurlijk. Net zo goed ja, als u de grens over, aan de grens in Duitsland staan. Ze ook allemaal hè, tegen Limburg aan, zie je al die dingen staan. Nou ja, er heeft vanochtend nog regionaal overleg ook plaatsgevonden. Ik kan wel zeggen dat wij de eerste zijn met de visie al zo concreet uitgewerkt. En zo precies. Dus dan denk ik, nou dan is het eigenlijk vooral ook aan de anderen om zich aan te passen aan onze visie, zou ik denken. Dat is het voordeel wel als je in de voorkant zit. Er is ook al interesse bij andere gemeenten om te zeggen, hey, hoe zit dat dan? Hoe ziet die visie van jullie eruit? Het zou ook goed zijn in de induidigheid om eigenlijk die visie ook als andere mogen. Dat zou ook niet verkeerd zijn, want dan heb je ook, ja, dan heb je één verhaal naar initiatiefnemers en dat voorkomt mogelijk ook shoppen. Want de projectontwikkelaars, ja, die dreigen ook al positie overal in te nemen. En dan heb je mogelijkheid van, nou, dan ga ik eens in een andere gemeente kijken, of daar wat ruimer is of niet. En, ja, dus dat moeten we proberen te voorkomen. Maar nogmaals, spannend traject. We gaan kijken hoe het uit gaat werken. Even kijken. Dan de heer Brouwers over het stroomnetwerk, of dat voldoende is toegerust. Dat heb ik eigenlijk al aangegeven. Aanvragen niet op volgorde van binnenkomst. Nee, dat klopt. Ja, hoe weeg je af? Daar moeten we wat gevoel mee krijgen. Kijk, we kunnen wel heel veel energie steken in een traject van 1 hectare. Maar als er eentje van 10 hectare tegenover is, denk ik, ja, dan, en wat kansrijk is, dan denk ik, ja, dan verdwijnt de ander niet in de la. Maar dan gaan we zeggen, ja, dan gaan we toch, dan kijken we daar ook eens naar. Want we moeten onze capaciteit daar wel slim op inzetten. En ja, dat moet je doen met, ja, dat doen we in alle zorgvuldigheid. Zonder daar precies te zeggen van, nou, dit verdwijnt onder in de kast en dat niet. Maar het gaat over de haalbaarheid en de bijdrage ook die het levert aan onze doelstellingen. Ja, de andere vormen van een kerncentrale. Nou, ik kan u of teleurstellen of geruststellen. Provincie staat dat, in ieder geval, onze provincie staat dat vast niet toe. En bovendien, ik snap de gedachte wel, want als we die twee zouden plaatsen in Nederland, ik begrijp dat wel, en technologie schrijft voor. Maar als u vandaag een initiatief heeft tot het bouwen van de kerncentrale, dan wens ik u succes. En ik denk, als je er over 30 jaar staat, dan mogen we blij zijn. In Engeland zijn ze aan het realiseren, die is nog steeds niet geopend en ze weten nog niet wanneer ook niet, terwijl die al lang opgeleverd zou zijn. Dat heeft onder andere mee te maken dat de veiligheidseisen tussentijd steeds worden bijgesteld en dan moet die weer op aangepast worden. Dus dat is echt, ja, daar zien we nog eigenlijk weinig, als wij er al, als het aan ons is als Laarbeek, in alle bescheidenheid om daar nog wat in te zien. Maar ook in Nederland, daar is op korte termijn biedt dat absoluut geen soelaas. Die windmolens afbreken, ja, na 25 jaar. Waarom? De maximale termijn van een omgevingsvergunning is 25 jaar. En je zou ook kunnen zeggen, de technologie schrijft voort, je zou ook kunnen zeggen, ja, zo'n windmolen die tast ook het landschap aan. En dat vinden we eigenlijk jammer van ons kostbare buitengebied. Ik vind dat vertrekpunt eigenlijk nog niet zo slecht, 25 jaar. Want het kan ook gezien, windmolens kunnen ook gezien worden als onderdeel van de transformatie naar andere energievormen die wat minder beslag doen op de ruimte. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, waterstof bijvoorbeeld. Ik ken de ontwikkelingen niet, maar als ik vandaag, ik zag op LinkedIn toevallig het eerste huis wat aangesloten is volledig op waterstof. Ja, nogmaals, als dat echt een vaart krijgt, dan kun je na 25 ook gelukkig zeggen, weg ermee, want we hebben andere vormen die minder beslag leggen op onze omgeving. Vandaar dus die 25 jaar. Even kijken. En ja, dan er staat waarom windmolenpark veel meer impact op de omgeving. Ja, dan moet je het niet meer doen. Ik weet niet meer waarom ik het op heb geschreven, maar...
Waarom er één windmolenpark
wordt toegestaan? Oh ja. Waarom één windmolenpark en vier... omdat, wat ik al zei, vijf zonneweiden. Omdat een windmolenpark heeft veel meer impact op de omgeving. En dat is, daar gaat wel echt ergens over. En dat, ja, dat hebben we even begrensd. En als er één is, dan kunnen we... Dan kom ik naar de raad en dan zegt u, nou, dat ging eigenlijk wel lekker. Nou, kijk eens of er op langs een andere weg of er nog wat mogelijkheden zijn. Dat is er ook aan u dan om die bijstelling eventueel te maken. Is er al interesse? Dat heb ik aangegeven. Ja, die is er. Heel concreet ook al. En daar kunnen we nu dus ook met de vaststelling straks van de raad van dit stuk, die kunnen we die ook tegemoet treden. En dan kunnen we die ook op weg helpen en zeggen, hou er rekening mee, aan deze voorwaarden zult u moeten beantwoorden. Tot slot, moeten we als raad wel zo nadrukkelijk betrokken blijven? Ik adviseer u om zo nadrukkelijk betrokken te blijven. Want ik snap, leg dat ergens weg. Maar kijk, zo'n project, dat doe je ook niet in een half jaar. Als iemand dan niet de tijd heeft om 6 weken te wachten om de raad... En ik snap, de uitgang, het zal wel steeds gemakkelijker worden. Hè? Naarmate we daar meer ervaring op doen. Maar ik adviseer de raad ook om gewoon zelf de vinger aan de pols te houden. En om gewoon ook zelf te blijven. Bovendien is het ook nog nodig. Bestemmingsplan technisch. Dus mijn advies zou zijn, doe het wel. Maar het is aan u om te zeggen, ja, ik beleg bij het college. Maar ik vind het zelf ook wel prettig om wat voeling te houden. Zeker in de beginperiode van, nou, hoe staat de raad er nu in? Want ja, dit is een beetje een spannend traject. En daar moeten we gewoon wat voeling mee krijgen.
Voorzitter, tot interruptie.
Mag.
Ja, in die geest bedoelde ik het eigenlijk ook. Maar ik heb ook de visie gelezen eigenlijk voor op langere termijn. Dus niet alleen nu voor dit pilotproject, noem ik het mijn leven. Maar voor lange termijn. En dan kan ik me voorstellen dat, ja, dat we dan de kaders dusdanig helder hebben. Dat we niet voor ieder project hier terug hoeven te komen. Maar ik ben het meteen mee eens dat we in het begin met elkaar moeten kijken. Hoe kunnen we het beste het aan de vorm gaan geven.
Ja, en dat is ook de bedoeling. Kijk, de rest die we volgend jaar krijgen, dat wordt de rest 1.0. En waarom? Omdat dat geen eenmalige exercitie is. Die zal voortdurend bijgesteld worden. En die gaat steeds meer inkaderen tot straks helder is. En dan kunnen we alles steeds meer toetsen aan de rest. En dan kunt u ook zeggen, nou, die hebben we vastgesteld. Daar kunnen we dan ook, basis daarvan kunnen we dan ook vooruit. Maar dat is nog wel even toekomstmuziek. Daar gaat dan wel jaren overheen.
En als ik het goed heb, was er nog één ding onbeantwoord gebleven. Want de heer Brouwers heeft nog voor gepleit om wat meer transparantie in die wegingsfactoren. En daar heeft u nog niet op gereageerd.
Nee, volgens mij heb ik er wel op geantwoord. Want hoe weegt u nu wie prioriteit krijgt?
En
daar moeten we gewoon maar voeling mee krijgen. Ja. Dat is geen hard criterium.
Ja, en met name de transparantie. Maar oké, dan als u daarop gereageerd heeft, prima. Dan de tweede ronde. Wie wil daarvoor inschrijven? Meneer Van Heugden.
Ja, slechts heel kort wat mij betreft. De heer Briel citeerde mij net als dat ik gezegd zou hebben dat het heel spannend was. Ik denk dat niet gezegd hebben. Ik heb bedoeld leuk spannend. En dat levert een heel ander gevoel op. Ja, misschien verstond hij op zijn labeks heel spannend. Nee, leuk, spannend. En dat levert enthousiasme en betrokkenheid op. Verder ben ik blij te horen dat er blijkbaar een standaardmaat van zonnepanelen bestaat van een vierkante meter. Ongeveer, ja, dan is de kleine verbazing van mijn kant dat er niet gewoon ergens 16 vierkante meter staat. Want of ze 2x8 of 4x4 liggen, het zal zigzag op zijn kop, maakt me niet uit. Ik had vierkante meters ergens verwacht. Een ding wat ik wel zou willen, onder de aandacht zou willen brengen, is, we hadden het over participatie. Niet alleen van omwonenden, maar ook van maatschappelijke organisaties. IVM wordt een paar keer genoemd. Ik herhaal Duurzaam Labeck even. En het antwoord was net van ja, vanzelfsprekend. Natuurlijk, logisch, vanzelfsprekend. En dan blijft mij toch de verbazing van als iets zo vanzelfsprekend is, dan zou het volgens mij ook vanzelfsprekend zijn geweest om het in een visie expliciet te benoemen. Zodat als wij het over een paar maanden of over een paar jaar nog eens over dit onderwerp hebben, dat iedereen meteen snel aan die maatschappelijke betrokkenheid denkt en aan participatie denkt. En niet dat het dan per ongeluk vergeten zou zijn. Dus daar blijft een stukje verbazing dat iets wat zo belangrijk is en misschien wel een kernwaarde dan toch slechts tussen de regels door gevonden moet worden. Tot zover wat mij betreft.
Dank u wel. Meneer Brouwers.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil het ook heel kort houden. Ik ben enthousiast over dit plan. We hebben goede antwoorden gehad, wat mij betreft, vanavond. En ja, we staan open voor technologische ontwikkelingen. Natuurlijk waren dingen met een kwinkslag, maar ik heb inderdaad ook gelezen het eerste huis op waterstof. Ook daar denk ik dat er wel toekomstmuziek in zit. Dus ik denk dat we met elkaar, en dan sluit ik me helemaal aan bij de woorden van mijn buurman, dat we een heel leuk traject ingaan, leuk spannend. En ik zou zeggen, ga lekker aan de slag samen met onze inwoners. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van der Heijden.
Ja, de heer Briels gaf aan dat ik windmolens wilde hebben daar aan de grens van mijn rijstad. Zo heb ik het volgens mij niet helemaal gezegd. Maar op zich, dat denk ik dat iedereen wel snapt dat hij vanuit van onze niet per se zo bedoeld is. Hè. Maar ja, ik wil nog wel wat extra aandacht vragen uiteindelijk voor die andere manieren van opwekken van energie. Het staat er nu heel kort wel iets over genoemd. Maar ik denk dat er wel de komende jaren aandacht moet blijven om ook die technieken en dat soort dingen goed in de gaten te houden. Zodat die wel zo snel mogelijk, als er goede technieken zijn die in de plaats kunnen komen van zonnepanelen of windmolens, dat die ook wel te sprake komen. En dat er nu ook goed naar gekeken wordt. Dat was het.
Dank u wel. Verder niemand in tweede termijn. Dan rest nog de vraag of dit als bespreekstuk of als... Oh ja, sorry, jij wilt nog antwoorden. Ja, sorry.
Ja, twee, voorzitter, met de goedvinden. De heer Van der Heijden vraagt extra aandacht voor andere manieren van energieoppakking. Hier heeft u een toezegging. Mocht er andere initiatieven komen, zullen we langs diezelfde lat meten en dan komen we ook daarmee naar de raad, zeker. En de heer Van Heugden doet de suggestie om vierkante meters te benoemen. Dat vind ik een goede suggestie, dus die neem ik graag over. En wat het dan zal het om en bij de 16 vierkante meter zijn, schat ik zomaar in. Hè? Dus nee, ik zie daar iemand op het publiek een nee schudden, dan wordt het iets meer. We nemen vierkante meters in op, laat ik dat dan toezeggen. Ja, en hoeveel dat er dan zijn, maar dat... En u noemt het gevaar, ja, betrokkenen, waarom is die partij dan niet expliciet? Het gevaar van partijen noemen, wij noemen betrokkenen, het gevaar van partijen noemen, is dat je sommige partijen niet noemt. Dus je kunt daar moeilijk in volledig zijn. Maar ja, dus vanuit dat gegeven heb ik gezegd, ja, betrokkenen, verstaat u daar ook onder het IVN of andere?
Voorzitter, als het mag. Er staat omwonenden en dat is dan heel beperkend en er staat niet betrokkenen. Vandaar de aandacht ervoor.
Er staat in het bijzonder omwonenden, dus inwoners van de gemeente in het bijzonder. Dus daarmee sluit je andere omwonenden niet uit. Ja, is goede noot is dat.
Gaandeweg de discussie wordt gewoon de diepgang van deze notitie steeds helderder. Dat is duidelijk. Meneer Van den Berg, Martel.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil de discussie niet eindeloos doorvoeren over de afmeting van de zonnepanelen. Maar ik heb even lust aan gegoogeld en ik zie dat ze standaard 1 bij 1,65 zijn. Dus ik weet niet of daar nog even naar kan worden gekeken. Maal 16. Dus yes. Dan... Ja, dus, in de 20 vierkante meter. Dankjewel.
Nou, de rekenaars zullen er dadelijk wel even mee werken. Dan blijft nog de laatste vraag of dit als bespreekstuk dan wel als hamerstuk naar de raad gaat. Mag ik ervan uitgaan dat het een bespreekstuk is? Ja, dan gaat het als zodanig. Daar naartoe. Kunnen wij doorgaan met agenda?